Nog eens een hele goede morgen. Er zijn twee briefjes in het Nieuwe Testament, waarbij ik de indruk heb dat ze vaak een beetje stiefmoederlijk of stiefvaderlijk behandeld worden door bijbeleraars en predikers. Dat wil zeggen, ze komen niet zo dikwijls voor op hun programma. Dat is het briefje van Judas. Dat staat toen een beetje helemaal achteraan in het Nieuwe Testament. En eigenlijk ook een briefje van de apostel Paulus. Het kortste briefje dat hij geschreven heeft. Het briefje aan Filemon. En ja, ik heb de indruk dat dat niet vaak op het programma staat. Terwijl, nochtans, dit is ook door de Heilige Geest geïnspireerd. Daar staan een paar zaken in die echt de moeite waard zijn. Ik wil een poging doen om dat jullie deze morgen even aan te tonen. Dat wil zeggen, dat briefje van Paulus aan Filemon. En ik wil beginnen met de eerste 12 versen te lezen uit dat briefje. Dus de brief van Paulus aan Filemon of Filemon. Het briefje is zo kort dat het niet onderverdeeld is in hoofdstukken, alleen maar in verzen. Het begint met Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan de geliefde Filemon, onze medearbeider, aan Apphia, de zuster, aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente te uwe huizen, genade zij u, en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God te allen tijden als ik u in mijn gebeden gedenk, dat ik hoor van uw liefde en van uw trouw, die gij hebt jegens de Heer Jezus en al de heiligen, biddende dat uw gemeenschap in het geloof zich werkzaam tonen, in een grondig kennen van al het goede dat in ons naar Christus uitgaat. Want ik heb veel vreugde en troost genoten in uw liefde, omdat het hart der heiligen door u verkwikt is, broeder. En daarom, al zou ik volle vrijmoedigheid in Christus hebben om u te gelasten wat betaamt, toch geef ik ter wille van de liefde de voorkeur aan een verzoek. Nu het zo met mij is dat ik, Paulus, een oud man ben, thans bovendien een gevangene van Christus Jezus, kom ik u een verzoek doen voor mijn kind, dat ik in mijn gevangenschap verwekt heb, Onesimus, die vroeger onbruikbaar voor u was, maar nu zeer bruikbaar is, zowel voor u als voor mij. En ik zend hem, dat wil zeggen, mijn hart, aan u terug. Eventjes tot daar. Nu, de brief begint met allerlei namen te vernoemen. Maar eigenlijk gaat het om drie hoofdpersonen. Die hier in dat briefje een belangrijke rol spelen. Dat is eerst en vooral Filemon. Dat is de persoon aan wie de brief gericht is. Hij is de geadresseerde, de ontvanger van de brief. Filemon, kun je uit dat briefje opmerken, was denk ik een tamelijk rijk man. Eigenaar van slaven, zoals dat in die tijd ook gebruikelijk was. En dan tweede hoofdpersoon is Onesimus. Dat is één van zijn slaven die weggelopen was. En nu door Paulus teruggestuurd wordt. En dan derde hoofdpersoon is uiteraard Paulus zelf, de auteur, de schrijver van de brief. Die op dat moment zelf gevangen is, zich in Rome bevindt, onder een soort van huisarrest staat. En nu Onesimus terugstuurt naar Filemon, samen met dat briefje. Wat ik nu wil doen is bij die drie personen even blijven stilstaan. Kijken wat dat briefje ons over hen leert. En ik wil dat vooral doen vanuit een bepaalde optiek, vanuit een bepaald aspect, namelijk, en dat is een beetje het onderwerp van mijn prediking, en dat is bruikbaar zijn voor de Heere God. Ja. En alle drie zijn ze dat, wat dat betreft, denk ik, een heel mooi voorbeeld van. Ik wil beginnen met Filemon, aan wie de brief gericht is. Zoals ik al gezegd heb, een tamelijk welstellend man, christen ook, lid van de gemeente te Colosse. Colosse was een klein provinciestadje, gelegen in het centrum van het huidige Turkije, zowat. Ja. En we lezen ook dat de gemeente bij hem aan huis samenkwam. Als je nog eens kijkt naar vers 2. Vers 2. Aan de geliefde Filemon, onze medearbeider, aan Apphia, de zuster, aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente te uwe huizen. Blijkbaar had hij een tamelijk grote villa die plaats genoeg bood waar de gemeente regelmatig kon samenkomen. Wat mij vooral opvalt bij Filemon, is wat Paulus over hem schrijft. Ik heb de indruk dat Filemon iemand was met een zeer goede reputatie. En dat leid ik af uit twee verzen. Kijk naar vers 5, waar Paulus zegt dat ik hoor van uw liefde en van uw trouw die je hebt jegens de Heer Jezus en al de heiligen. Ik hoor eigenlijk alleen maar goed nieuws over u, zegt Paulus. Ik hoor wat je doet voor de mensen in uw gemeente. Ik hoor van uw liefde en van uw trouw. En ook in vers 7, ik heb veel vreugde en troost genoten in uw liefde, omdat het hart der heiligen door u verkwikt is, broeder. En dat is mooi, hè. Ik heb van die christenen, ook vandaag nog hoor, absoluut, van die christenen die bekend staan, die een goede naam hebben, een goede reputatie. Ze hebben een hart voor de Heer. Ze hebben een hart voor de gemeente. Ze zijn dienstbaar voor de gemeente. Ze zijn bruikbaar voor God. En ze staan daar wijd en zijd voor bekend. En dat is mooi. En een gevolg daarvan is, kijk wat Paulus schrijft in vers 4. Ik dank mijn God te allen tijden, als ik u in mijn gebeden gedenk. Als de naam Filemon weer klinkt, of Paulus denkt aan hem, dan wordt hij blij. Dan begint hij spontaan de Heere God te danken voor zo'n fijne broeder als Filemon. De zaak is, je hebt ook het omgekeerde. Hè? Je hebt ook mensen die helemaal niet op, christenen die niet op Filemon lijken. Daar word je niet blij van. Dan begin je te zuchten als je hun naam hoort. Het is altijd wat. Snap je wat ik bedoel? Zorg dat je een Filemon bent. Als Paulus aan Filemon dacht, kwam er een glimlach op zijn gezicht. Begon hij de Heere God te danken. En nog iets, hè. Filemon was iemand aan wie Paulus bepaalde zaken durfde te vragen, die hij vermoedelijk niet aan iedereen zou durven vragen. Ten eerste in verband met Onesimus, die weggelopen slaaf, en die niet tot bekering is gekomen, straks meer daarover. Maar kijk wat hij nu vraagt in verband met die weggelopen slaaf. Kijk naar vers 17. Vers 17, indien gij u dus met mij verbonden weet, neem hem dan op zoals gij het mij zou doen. Ontvang hem, Filemon, met open armen, wat niet vanzelfsprekend is. Hè? Ik kan u zeggen, in die tijd, de tijd van het Romeinse Rijk, als een slaaf was weggelopen, en hij werd gesnapt, hij werd gearresteerd. In 99 van de 100 gevallen, hè, stond daar één straf op. En dat was kruising. Werd onmiddellijk gekruisigd. Als een soort van afschrikwekkend voorbeeld. Opdat andere slaven niet op hetzelfde idee zouden komen. Nu natuurlijk alsof Filemon niet gedaan hebben. Een christen doet dat niet. Als je Heer Jezus gekruisigd is, ga jij niet. Dat snapt u wel. Maar om hem nu met open armen te ontvangen, zoals je mij zou ontvangen, zegt Paulus, dat is toch nog wat anders, is het niet? En toch durft hij dat te vragen. Vers 21. Ik schrijf u in het goede vertrouwen dat ge mij gehoor zult geven, immers ik weet dat ge zelfs meer zult doen dan ik zeg. Zo'n type was Filemon. En hij durft hem nog iets te vragen. Paulus was in gevangenschap in Rome, moest voor de keizerlijke rechtbank verschijnen, maar hij verwachtte dat hij zou vrijgesproken worden. Hij verwachtte dat het wel goed zou aflopen. En weet je, Filemon zegt hem, kijk naar vers 22. Vers 22, maak tevens ook huisvesting voor mij gereed, want ik hoop dankzij uw gebeden u te worden teruggegeven. Dus hij verwacht vrijgesproken te worden. En weet je, Filemon, dan kom ik langs bij u. Maak mijn kamerken maar al klaar, zorg dat mijn bed is opgemaakt. Maak huisvesting klaar. Weet je, dat vraagt je niet aan iedereen, hoor. Dat vraagt je alleen maar aan iemand als Filemon. Omdat je weet, die man die staat bekend voor zijn gastvrijheid. Als ik daar langskom, wil ik mijn open armen ontvangen. Dan voel ik mij thuis. Zo'n type was Filemon. Iemand die 100% bruikbaar was voor de Heere God. Iets over Paulus, de auteur van deze brief. En zoals ik al kort gezegd heb, op dit moment was hij in Rome, in gevangenschap. U kent de geschiedenis wel, in Handelingen wordt dat uitgebreid beschreven. Moest voor de keizerlijke rechtbank verschijnen. Zat niet in een gevangenis, het was een vorm van huisarrest. Maar hij stond wel onder voortdurend toezicht van een soldaat. En hij mocht het huis niet verlaten. Dus toch wel moeilijke omstandigheden. Niet prettig, denk ik. Ik bedoel, lastig. Altijd die soldaat die op uw vingers kijkt. Maar hij mocht wel bezoek ontvangen. En op een of andere manier was die weggelopen slaaf Onesimus in Rome geraakt. Bij Paulus op bezoek gekomen. En tot bekering gekomen. Dit is wat Paulus schrijft. In vers 10 zegt hij, ik kom een verzoek doen voor mijn kind dat ik in mijn gevangenschap verwekt heb, Onesimus. Begrijp dat hij dat figuurlijk bedoelt. Onesimus is een kind van God geworden. Hij is wedergeboren geworden. Hij heeft de Heer Jezus in zijn hart aanvaard. En Paulus die blijft dus, ondanks die moeilijke omstandigheden, ondanks de problemen waar hij mee geconfronteerd wordt, hij blijft zijn bediening in de mate van het mogelijke voortzetten. Hij kan geen christenen gaan bezoeken, hij kan niet naar de gemeente gaan, hij staat onder huisarrest, maar hij kan wel bezoek ontvangen. En aan de bezoekers die hij ontvangt, dan kan hij zijn bediening, hij kan over de Heer Jezus spreken. Tijdens die gevangenschap heeft hij zelfs een aantal brieven geschreven, waarvan er 5 in het Nieuwe Testament zijn opgenomen, geïnspireerd door de Heilige Geest, waaronder dit briefje hier. En nog een paar andere brieven. De brief aan de Colossenzen, de brief aan de Efeziërs, de brief aan de Filippenzen. Dus hij blijft zijn bediening verder zetten. Hij blijft vrucht dragen. Nog eens, ondanks die moeilijke omstandigheden. Hij blijft bruikbaar voor de Heere God. Ondanks zijn beperkte mogelijkheden. In een van die gevangenisbrieven, de brief aan de Filippenzen, schrijft hij die bekende woorden. Ik vermag alles in hem die mij kracht geeft. Hij wou niet de slaaf van zijn omstandigheden zijn. Hij probeerde er het beste van te maken. En ik denk dat daar een hele mooie toepassing zit voor u en voor mij. Onze omstandigheden zijn ook niet altijd ideaal. Kunnen soms best lastig zijn. En soms zijn we beperkt in onze mogelijkheden. En je kunt beperkt zijn in tijd, dat je een heel druk leven hebt, dat je niet zoveel tijd hebt. Of je kunt beperkt zijn door gezondheidsproblemen. Dat je niet veel kracht hebt. Dat je niet kunt doen wat andere mensen doen. Je kunt beperkt zijn door beperkte financiën. Dat weet ik veel allemaal. Het leven is niet voor iedereen hetzelfde. Ik begin dat ook een beetje te ervaren. Ik ben vorige maand 76 geworden. En dat is niet hetzelfde als 40 of 50 jaar. Vroeger, net zoals Mark van Laren, ging ik ook overal 's avonds bijbelstudie geven. Dat gaat niet meer. Ik ben gewoon moe 's avonds. Dus morgens lukt het nog, je ziet het wel. Hè? Dan ben ik nog redelijk fit. Ja, dat is geen probleem. En ik geef nog les, ETS en zo, dus zaterdag voormiddag, dus dat gaat. Dus ik probeer er toch het beste van te maken. Ik probeer nog altijd bruikbaar te zijn. Het is niet meer gelijk 30 jaar geleden. Maar wat ik kan, dat doe ik. Ik zou jullie willen vragen om daar ook over na te denken. Zorg dat je bruikbaar bent voor de Heere God. In de mate van het mogelijke. Ten slotte een woordje over het onderwerp van de brief. Die weggelopen slaaf. Onesimus. Ze is weggevlucht uit Colosse. We weten niet waarom, daar zegt de brief niets van, maar ik kan er mij wel iets bij voorstellen. Hij was duidelijk niet tevreden met zijn situatie, anders vlucht je niet weg. Moet zich ongelukkig gevoeld hebben. Nou, Colosse was maar een klein, saai provinciestadje, daar was niet zoveel te doen. Maar ik denk, waar hij vooral moeite mee had, was dat slaaf zijn. Niet je eigen baas kunnen zijn. En wel vrij zijn. En dus zei hij op zekere moment, ik ben ermee weg. En hij vluchtte zo ver mogelijk weg. Helemaal naar Rome. Nu, als je probeert u een beetje een kaart van het Middellandse Zeegebied voor ogen te krijgen, en dan heb je hier Turkije. Over Griekenland, zo naar Italië, dat is honderden kilometers. Een lange, moeilijke reis, zeker voor een weggelopen slaaf die ook maar beperkte mogelijkheden heeft. Maar hij wil kost wat kost, wil hij weg. Vluchten van zijn eigenaar weg, vluchten van zijn verleden, op zoek naar vrijheid. Op zoek naar zinvol bestaan. Wist eigenlijk niet hoe of waar dit te vinden, maar uiteindelijk komt hij in Rome aan. Na een lange, moeilijke reis. En weet je, toen ik daarbij stil stond, toen dacht ik bij mezelf, eigenlijk is Onesimus, is hij een heel mooi beeld van heel veel mensen in onze maatschappij. Die ook niet gelukkig zijn met hun situatie. Dus ook eigenlijk maar niks vinden dat leven dat ze leiden. En zich ook afvragen, waar vind ik levensvoldoening? Waar vind ik geluk? Tal van huisvrouwen. Die zich opgesloten voelen in hun keuken. Alle dagen datzelfde. Van het kastje naar de muur. Eten maken, afwassen, poetsen. Is dat nu leven? Is dit nu de zin van het bestaan? En ook al die mannen en vrouwen op kantoor en fabriek. De lat wordt altijd maar hoger gelegd. De eisen worden altijd maar strenger. En op den duur weet je niet meer hoe je het nog verder moet bolwerken. En dan proberen ze iets vergelijkbaar met Onesimus te doen, weet je. Dan ga je op zoek. Op zoek naar toch wat levensvoldoening, naar wat geluk. Een citytrip hier, een citytrip daar, een weekje Kreta, in de zomer wat langer verlof. En dan gaan ze naar Turkije en naar Griekenland en naar Italië. Ja, een beetje hetzelfde als Onesimus. En ze zoeken het in eten en drinken en weet ik veel, en seks en drugs. Want ze willen die leegte kost wat kost vullen. En eventjes lukt dat tot op zekere hoogte, hè. Maar het is zo tijdelijk, het is zo vluchtig. En daarna wordt de leegte alleen maar groter, is het niet? En dan blijf je met de vraag. Is dit nu het leven? Gaat het daar nu over? En bij Onesimus zien we dat de Heere God dat zoeken, op zeker ogenblik, hè, dat vluchten doet meewerken ten goede. En voor een uitkomst zorgt. Kijk eens naar vers 15. Waar Paulus schrijft over Onesimus. In vers 15 zegt hij, want hij is misschien wel daarom een tijd lang weg geweest, opdat gij hem voorgoed zou terug hebben. Nu niet meer als een slaaf, maar als meer dan slaaf. Als een geliefde broeder, in hoge mate voor mij, hoeveel te meer dan voor u, zowel in het vlees als in de Heer. Paulus zegt, kijk, zegt hij, misschien is hem daarom wel een tijd lang weg geweest. God heeft het een goede gekeerd. Nu, wat Onesimus deed, was op zichzelf niet goed. De Bijbel keurt niet goed dat slaven wegliepen in die tijd. Dat mag ons misschien een beetje verbazen. Hè? Dat de Bijbel zo tolerant is voor iets wat we nu iets afschuwelijks vinden. De Bijbel zegt tegen slaven, dien uw meester, zoals je de Heer dient. De Bijbel roept nergens op tot een maatschappelijke revolutie. De Bijbel roept op tot iets anders. Ik herinner mij einde van de jaren 70, dus een hele tijd geleden, hè? Dat is voor de strijders onder ons hier, hè? Maar einde van de jaren 70 had OM, Operatie Mobilisatie, een geweldige actie in Vlaanderen. Een geweldige evangelisatieactie met van die blauwe stickers met oranje tekst. Met een van de mooiste slogans die ik ooit in evangelisatie gehoord heb. Jezus in je hart. Weet iemand het nog? Zijn die oudstrijders? Revolutie in je leven. Ik vind het een geweldige slogan. En dat is de waarheid. Zo werkt de Heere God. Niet revolutie in de maatschappij. Geen opstand in de maatschappij prediken. Maar hier revolutie. En hoe meer mensen zich bekeren, hoe meer de maatschappij daar de vruchten van plukt. En zo is uiteindelijk een einde gekomen aan slavernij ook. Op de juiste manier. Doordat mensen tot inzicht komen. Jezus in je hart. Revolutie. In je leven. Dus wat Onesimus deed. Dat wegvluchten van zijn meester. Was niet oké. Gaat de Bijbel niet goedkeuren. En toch, zegt Paulus, heeft God daar iets goeds doen uit voort. Komen. En dat is een geweldig belangrijk Bijbels principe. Dat de Heere God iets wat fout is in ons leven, dat hij zo machtig is dat hij dit doet medewerken te goed. U kent die tekst uit Romeinenbrief. En dat is voor tal van christenen al een grote troost gebleken. U hebt op zeker ogenblik een ernstige fout gemaakt. Maar God heeft iets goeds toen uit voortkomen. Een van de meest indrukwekkende voorbeelden is Jozef. In het Oude Testament. Die op zeker ogenblik door zijn broers in een put gegooid wordt. En als slaaf verkocht wordt. En dat is absoluut niet oké. Dat doe je niet met je, dat doe je niet met niemand doe je dat. Zeker niet met je broer. Maar zij deden het wel. En zo is Jozef uiteindelijk in Egypte gekomen, hè, waar hem heel wat problemen aanvankelijk ervaarde, valselijk beschuldigd werd, uiteindelijk in de gevangenis is terechtgekomen, maar dan plots keert het zich ten goede. Begint Jozef zelfs een hoge positie te verwerven. En wordt hij tot zegen gesteld voor Egypte. En na vele jaren ontmoet Jozef zijn broers terug. En dat is een heel bijzonder iets. En dan zegt Jozef tegen zijn broers het volgende. Hij zegt, gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat een goede gedacht. Ten einde te doen zoals heden het geval is, een groot volk in het leven te behouden. Dus Jozef zegt, wat jullie met mij gedaan hebben is absoluut niet oké. Want we vegen de spons over, zegt hij. Want God heeft er iets goeds toen uit voortkomen. En nog eens, dat is een geweldige troost en bemoediging voor ons christenen. Dat als er iets fout gelopen is in ons leven, dat hoeft nooit het einde te zijn. Er is altijd herstel mogelijk. En de Heere God is zo machtig, dat hij er zelfs iets positiefs uit dat negatieve kan doen voortkomen. En dit is hier met Onesimus gebeurd. En de Heere God heeft dat doen medewerken voor verschillende personen. Voor Onesimus zelf, hij heeft Christus gevonden. En nu heeft hij ware vrijheid gevonden. God doet het medewerken ten goede voor Filemon, want hij krijgt nu niet alleen die weggelopen slaaf terug, hij krijgt nu een broer in de Heer terug, die nu bruikbaar zal zijn voor hem. God heeft het ten goede doen meewerken voor Paulus, wat moet het een bemoediging geweest zijn voor Paulus in zijn moeilijke omstandigheden, tijdens die gevangenschap, dat hij ziet, oh, er komen nog mensen tot geloof door mijn prediking. Kijk, Onesimus. God heeft het ten goede doen meewerken voor u en voor mij. We hebben hier nu een pareltje van een brief. Waar we mogen van genieten, waar we mogen samen uit leren. Dat is geweldig toch? God doet het medewerken ten goede. Na een lange, moeilijke zoektocht komt Onesimus in Rome en vindt Paulus. Hij hoort het evangelie. Hij vindt de Heer Jezus. En het zoeken is gedaan. Zoals dat bij u en bij mij gebeurd is op zeker ogenblik. De zoektocht was ten einde. En hoe vond Onesimus de Heer Jezus? Dankzij iemand die bereid was zijn mond open te doen. En over de Heer Jezus te spreken. In dit geval Paulus. Dus ik wil jullie bemoedigen, blijf dit doen. Er zijn heel veel Onesimussen in deze wereld. Allemaal op zoek. Op zoek naar wat geluk. Naar een zinvol leven. Ze gaan zich niet allemaal bekeren. Maar je gaat er altijd vinden die zich wel gaan bekeren. Jullie hebben zich tenslotte ook bekeerd. Hoe moet het nu verder? Wat is nu het resultaat van de bekering van Onesimus? Wel twee dingen. Ten eerste vers 12. Vers 12, ik zend hem... Dat wil zeggen, mijn hart aan u terug. Ik had hem wel bij mij willen houden, opdat hij mij namens u zou dienen in mijn gevangenschap, terwille van het evangelie. Maar ik heb niets buiten uw voorkennis willen doen, enzovoort. Dus Onesimus moet nu helemaal terug, vanuit Rome, naar Colosse. Terug naar Filemon. Terug naar de plaats die hij ontvlucht was. En misschien denken nu, Paulus, is dat wel verstandig? Is dat niet een beetje raar? Want Colosse, dat is de plaats waar Filemon zo, waar Onesimus zo ongelukkig was. Daar had hij geen vrijheid. Daar had hij geen toekomst. Daar had hij geen levensvoldoening. En toch stuurt hij hem terug helemaal Colosse. Naar Filemon. Is dit wel verstandig, Paulus? Vraag je hier niet iets dat heel, heel moeilijk is voor die Onesimus? Want zie je, daar in Colosse is het nog allemaal precies hetzelfde. Daar zijn zijn omstandigheden niet veranderd. En dat is waar natuurlijk. Dat klopt 100%. Maar er is wel iets anders veranderd. Onesimus is veranderd. Is nu Christen geworden, is nu een kind van God geworden. En weet je, ik wil even van de gelegenheid gebruik maken op te wijzen op een mogelijk misverstand dat ik af en toe tegenkom. Je moet niet denken, ah, ik heb me nu bekeerd, ben nu een kind van God geworden. Nu gaan al mijn moeilijke omstandigheden als sneeuw voor de zon verdwijnen. Nu gaat God al mijn problemen oplossen. Nu wordt het leven één grote plezierreis voor rozengeur en maneschijn. Nee, spijt me. God gaat uw omstandigheden niet veranderen. Alhoewel, soms doet hij dat wel, maar dat is eerder de uitzondering. Maar wat hij altijd bereid is om te doen, dat is u en mij veranderen. Zodat we nu in staat zijn om de omstandigheden aan te kunnen. Zodat we de moeilijkheden, de beproevingen aan kunnen. U kent ongetwijfeld die tekst uit 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 13 waar Paulus zegt, je hebt geen bovenmenselijke beproevingen of verzoekingen te doorstaan. Want, zegt hem, God is getrouw, die niet zal gedogen, die zal toestaan dat ge boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de beproeving ook voor de uitkomst zorgen, zodat ge er tegen bestand zijt. Merk op wat Paulus niet schrijft. Hij schrijft niet, gij zult geen beproevingen meer te doorstaan hebben. Dat schrijft hij niet. Hij schrijft, gij zult geen bovenmenselijke beproevingen te doorstaan hebben. Hij schrijft niet, God gaat de beproeving wegnemen. Hij schrijft wel, God zal voor een uitkomst zorgen, zodat je er tegen bestand zet. En dat is iets waarin we moeten groeien. En waar moeten we moeten leren gebruik van te maken. Van de oplossing, de uitweg die God geeft. En dan tenslotte nog een tweede gevolg van zijn bekering. Vers 11. Ja, daar spreekt hij over Onesimus die vroeger onbruikbaar voor u was, maar nu zeer bruikbaar is, zowel voor u als voor mij. Paulus wijst hier op een belangrijk verschil, een belangrijk contrast tussen vroeger en nu. Vroeger, zegt hij, Onesimus, daar kon je niks mee beginnen. Was geen knip voor zijn neus waard. Was totaal onbruikbaar. Maar wat een verschil nu, zegt Paulus. Je gaat verschieten, zegt de Filemon, als je hem terug ontmoet. Want nu is hij bruikbaar geworden. En dit is iets dat geldt voor iedereen die zich bekeert. Iedereen die een kind van God wordt, die wordt plots bruikbaar. Wat een verschil tussen vroeger en nu. Vroeger, wat voor leven leidden we eigenlijk? Een leeg, zinloos, ijdel bestaan, volledig gericht op onszelf meestal. We waren niet bruikbaar voor God. Maar sinds we de Heer Jezus hebben leren kennen, sinds we een kind van God zijn geworden, we hebben gaven van de Geest gekregen, we hebben een plaats in de gemeente gekregen, we zijn bruikbaar. En het is een uitdaging om daar echt gebruik van te maken. Wat voor Onesimus gold, geldt ook voor u en voor mij. En wat Onesimus betreft, nog een laatste kanttekening. Paulus maakt eigenlijk gebruik van een woordspeling. U moet weten dat de naam Onesimus, dat is eigenlijk een gewoon Grieks woordje. En Onesimus in het Grieks betekent bruikbaar. Ten tijde van het Romeinse Rijk gaven eigenaars van slaven aan die slaaf een naam. En de meeste eigenaars gaven aan hun slaven gewoon een nummer als naam. Gij zet primus en gij zet secundus, gij zet tertius, gij zet sextus. Gij zet nummer 1, slaaf secundus, 2, sextus, gij zet nummer 6. Het waren nummers. Philemon zei, nee, ik noem u meneer Onesimus. Gij zet meneer Bruikbaar. Maar eigenlijk was het een lachertje, hè? Lange tijd. Hij was helemaal geen Onesimus, hij was helemaal niet bruikbaar. Je kon er niks mee beginnen. Hij maakte zijn naam absoluut niet waar. Maar Philemon gaat verschieten als je hem terugvindt, als hij terug is. Nu is hij Onesimus. Nu is hij echt meneer Bruikbaar. En ik denk, daar ligt een uitdaging voor u en voor mij. Ik zou jullie willen oproepen, willen aanraden om regelmatig te zeggen, Heere, ik ben zo dankbaar voor wat je allemaal voor mij gedaan hebt. Wat kan ik voor u doen? Want ik wil bruikbaar zijn en je hebt mij bruikbaar gemaakt. Wat kan ik doen voor u? Waar kan ik u een plezier mee doen, Heer Jezus? Zeg het maar, toon het mij maar. Zie je het hier? Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen, om bruikbaar te zijn. Om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft. Hij heeft eigenlijk al een programmaatje opgesteld voor u en voor mij. Die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Al wat je moet doen is, Heere, open mijn ogen voor die goede werken. Toon mij wat ik vandaag voor u kan doen. Dat hoeft niet altijd iets spectaculair te zijn, hoor. Het zijn vaak de kleine dingen die ook op anderen indruk maken. Waarmee je de beste reclame voor de Heere God kunt maken. Bruikbaar zijn voor de Heer. Hij verdient het, is het niet? 100%, 200%. Zullen we samen danken. Vader in de hemel, wat is het evangelie toch mooi. Het gaat niet alleen over onze zondenschuld die betaald is, hoe belangrijk dat ook is, Heer, we zullen nooit, nooit vergeten wat u op Golgotha voor ons gedaan hebt, hoe u daar die zondenschuld verheffend hebt. Maar het is veel meer dan dat. En we zijn u een kind van God geworden. We zijn u onderdanen van uw koninkrijk. En we zijn bruikbaar. We hebben een zinvol leven gekregen. We hebben een relatie met u. We mogen de belangen van uw koninkrijk behartigen. We mogen wandelen in de goede werken die u van tevoren bereid hebt. En we bidden u, Heere, open onze ogen daarvoor. Dat we ze zien. In Jezus' naam. Amen.